tekst voor hedenavond is het 36e en 37e vers van Lucas 10. Lucas 10, de versen 36 en 37. We lezen het woord God nu al dus. Dat is de vraag van Jezus aan de wetgeleerden. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgene die onder de rovers gevallen was? En hij, de wetgeleerde, zeide: die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: ga heen en doe gij desgelijks. Mensen, dames en heren, voor ons ligt ter behandeling een van de bekendste gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgesproken. We hebben daar al zo vaak een opmerking over gemaakt, dat de gelijkenissen tot de moeilijkste stukken aan de meest even delen van de Heilige Schrift horen. Het verwondert ons niet. Jezus zelf, wie kent hem? Hoe wordt hij steeds verborgen? Achter allerlei omsluiering. Omdat het feit dat hij op deze wereld heeft geleefd, en dat hij nog leeft en opgestaan is, van zo'n ontzaglijke kracht is, dat ieder daarvoor terugdeinst, voor deze goddelijke kracht en heerlijkheid. En alle meningen over hem, en zelfs de bedekkingen die we nog vinden in de verschillende getuigenissen van de evangelie, zijn een omvloersing, zoals het zwart dat we nodig hebben op het glas als we in de zon willen staren. En toch, het is bedoeld voor mensen om die gelijkenissen te verstaan. En als wij trachten om vanavond in de opdracht om een gelijkenis te verklaren, dan wil dat niet zeggen dat we maar enigszins menen dat op een uitputtende wijze te doen. Men kan de zee, de oceaan die beperkt is, niet leegmaken. Laat staan de oneindige Godheid zelf. Maar we mogen wel eruit scheppen. En dan is het met een gelijkenis als deze. Zodat er allerlei lagen in zijn. We hebben verschillende malen over deze gelijkenis gesproken. Er is een mogelijkheid om de allegorie, de zinnenbeeldigheid ervan naar voren te halen. En het is zeker een deel van de inhoud die dan wordt weergegeven. Dat wil ik nu vanavond niet doen. Dat heb ik een andere keer gedaan. Verschillende andere malen. Maar ik zou nu onmiddellijk op de onmiddellijke historische betekenis willen ingaan. Zonder allegorieën. Zo min mogelijk met zinnenbeelden werken. Onmiddellijk naar het eerste getuigenis wat uit deze gelijkenis naar voren komt. En dan begin ik met iets te zeggen over het verband waarin Jezus de gelijkenis uitgesproken heeft. Er wordt ons hier gezegd dat een wetgeleerde tot Jezus komt. En het wordt wel eens een beetje negatief, hatelijk vertaald om in de val te lokken. Dat staat er niet. Er staat eigenlijk: die wetgeleerde die wil Jezus beproeven. Dat wil zeggen, hij wil nagaan vanuit wat hem van Gods wegen is toevertrouwd in kennis van de Heilige Schrift en vanuit de overlevering wil hij Jezus toetsen om te zien of hij Jezus als rabbi, als leermeester, als leidsman kan erkennen. Want deze man is voorzichtig, dat hij onder de indruk is, dat zijn hart geraakt is, dat zijn hele wezen geschokt is. Dat is duidelijk, want anders was hij niet naar Jezus toegekomen. Maar daar wil hij zich allemaal niet door laten meeslepen. Hij wil niet als beperkt individu, wil hij de beslissing nemen. Hij wil die beslissing om Jezus te volgen nemen, verbonden met wat hij weet van de Heilige Schrift en verbonden met de vroomheid van zijn voorouders. En hij meent, als Jezus die toetssteen kan doorstaan, dat het dan zo is dat hij Jezus mag volgen. Hij zou het echt wel willen, maar hij wil een bovenpersoonlijke beslissing wil hij voltrekken, omdat hij zichzelf te beperkt acht, zelfs in zijn beste momenten. Hij weet dat de beste dingen in het hart soms samen kunnen hangen met dingen die niet met het hoogste in verband staan. En daarom deze correctie. En dan komt hij tot een vraag met een vraag die hem wezenlijk heeft beziggehouden. Het is niet een vraag die hij zomaar uit zichzelf heeft gesteld, maar die hij heeft leren kennen door een intense omgang met de Heilige Schrift. Het is namelijk zo, het is de beslissende vraag. Wat moet ik doen om het Koninkrijk Gods te beërven, om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen om dienstbaar te zijn aan het koninkrijk? Wat moet ik doen om het te kunnen zien, om het te kunnen binnengaan? Dat is heel wat, gemeente. Deze man weet van het koninkrijk Gods. En de meeste mensen die nog over het koninkrijk Gods spreken, zijn er zo wanhopig over. Dat het uitblijft, dat ze maar gaan denken dat wij het op een of andere manier zelf maar moeten maken. Nee, deze man weet wat het Koninkrijk Gods is in Bijbelse zin. Dat is een volstrekt volmaakte wereld, waarin God alles in alle is. En dat is van een gans andere orde dan de onze. Er kan een aanleiding voor zijn om het in de onze te zien, maar het is van een gans andere intensiteit en vooral kwaliteit. Het Koninkrijk Gods is veel meer een kwalitatief iets dan een kwantitatief iets. En hij zegt, wat moet ik doen om het Koninkrijk Gods te beërven, niet te veroveren, maar om het uit Gods hand aan te ontvangen als zijn kind. Want het kind erft. Hij wil het niet veroveren. Hij wil het van Gods wegen verkrijgen als een kind, als een erfgenaam. En dan gaat Jezus op deze vraag in en dat is het grote, er wordt niet onmiddellijk veel door Jezus gezegd en geleerd. Hij wil het deze man zelf laten zeggen. Hij zegt, gij kent de geboden, de wet, de geboden Gods, de wet, die kent ge, de Torah, de heilige onderwijzing Gods. En hoe leest gij? Met andere woorden, er wordt hier niet over een objectieve grootheid alleen gesproken. Maar hoe heb je daar zelf deel aan? Hoe ben je daarmee bezig? Hoe verwerk je dat? Man, je bent zo lang bezig. Kun je geen antwoord daarop vinden? Op de geboden. Wat die zijn. Hoe leest gij? Wat zijn de geboden? Wat is de samenvatting? En dan antwoordt die man het. Met een diepzinnigheid. Die de hele wet samenvat. Hij zegt. Hij citeert Deuteronomium en Leviticus na elkaar. Gij zult den Heere uw God lief hebben. Uit geheel uw hart. Uit geheel uw ziel. Uit geheel uw vermogen. Een verstand wordt eraan toegevoegd, omdat dat bij de ziel thuis, dat is dus een uitwerking in de Griekse zin. Het gaat om hart, ziel en gans vermogen. God liefhebben. Dat is het. Dat is de wet. Dat is de Torah. Het is niet een aantal geboden opvolgen. Dat ook, dat hangt ermee samen. Maar het is God liefhebben. Boven alles. En dan, wat daar onmiddellijk mee samenhangt. En de naaste. En men kan het vertalen met die gelijk is aan de mens zelf. En daar draait het dus om die naaste die je zo nabij is. En dan heeft hij zelf geantwoord. En dan antwoordt Jezus daarop. Doe dat en je zult leven. Wat een uitdrukking. Je leeft dus eigenlijk alleen maar voor zover je deel hebt aan het Koninkrijk Gods. Het andere is een schaduw van leven. Maar het Koninkrijk Gods kan deze wereld doordringen. Doe dat en je zult leven. Maar wat is dan die vraag van die man? En als hij het zo heeft uitgesproken, als hij daar in dat gesprek met Jezus zo duidelijk het hart van de geboden Gods van de Torah heeft uitgesproken, dan is dat toch een vraag, niet een vraag over het liefhebben van God. Dat is blijkbaar geen vraag meer voor hem. Daar zet hij zich voor in. En hij weet dat dat het hoogste is. God, wij in onze tijd hebben veel meer moeite met God. We praten veel meer over onze naaste. En de bezwaren worden vaak tegen God geuit. Men vindt God, kan men het veel moeilijker mee vinden. Men ontkent God ook dikwijls. Hier blijkbaar is het anders. Die man weet dat als God er niet is, ja, wat is er dan nog? Dan is alles geoorloofd om het naar de vernietiging te brengen. Dat is een oude en diepe wijsheid die man weet. God liefhebben. Want dat is het hoogste dienen van God. Dat is God. De hoogste godsdienst. God liefhebben. Maar de naaste, ja, hij weet wat hij de naaste moet liefhebben. Maar die vraag komt er, hij wil zichzelf rechtvaardigen. Hij wil toch niet zeggen dat hij naar de bekende weg heeft gevraagd. Er is toch een open vraag. Wie is mijn naaste? Er zijn verschillende antwoorden op die vraag die algemeen gangbaar zijn, die deze man wel kent. Die zijn als volgt. Sommige mensen zeggen, de naaste dat is je volksgenoot. Dat is de mens die tot hetzelfde volk behoort, dus dat is in dit geval een Jood. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet wereldburger zijn. Je naaste dat is iedereen. Stoïcijnen dachten in die richting en dat ging allerlei invloed krijgen ook in het Joodse denken van die tijd. Ja, wie is het nu eigenlijk? Is het zomaar iedereen? Die vraag komt bij deze man op. En het gaat dus om de vraag, Gij zult uw naaste lief hebben. Wie is nu die naaste die de voorwaarde vormt om lief te hebben, om het koninkrijk Gods te kunnen ingaan? Want u weet, het is in ieder geval onvoorwaardelijk waar God lief hebben boven alles. En de naaste lief hebben. Daar gaat het om. Wie is nu die naaste die voorwaarde is om lief te hebben, om het koninkrijk Gods te kunnen ingaan? Die vraag ligt hier, en het is een uitermate belangrijke vraag, omdat er op weinig slechtere antwoorden gegeven worden. Want men loopt hier zo klakkeloos overheen en leest niet wat Jezus hier zegt. Laten we het verhaal op de voet volgen. Jezus spreekt een gelijkenis uit om deze vraag te beantwoorden. Een mens, een zeker mens, reist van Jeruzalem naar Jericho, daalt af, staat er eigenlijk. Het is een gevaarlijke weg die Jezus noemt. Men kent een weg waar zich veel rovers ophouden. Mens reist van Jeruzalem, daalt af naar Jericho. Hij wordt aangevallen door de rovers die hem uitschudden, alles van hem afnemen en hem zo slaan dat hij half dood blijft liggen. Daar ligt die man in al zijn ontzetting, in alle verschrikking. En dan zegt Jezus, daar komt over diezelfde weg een priester. Priester, dat is iemand die een heel belangrijke functie op deze wereld heeft. Priester, naar de Hebreeuwse zin van het woord, is het degene die een onmiddellijke verbinding met God heeft, of door Gods genade in stand houdt. Dat is ook een mooi woord in het Latijn voor priester. Pontifex. Het Hebreeuwse woord is, zoals u weet, koheen. Dat is de onmiddellijke verbinding tussen God en mens stellen of door Gods genade bewaren. Het pontifex, het Latijnse woord voor priester, drukt uit dat een priester een bruggebouwer is. Een bruggebouwer tussen hemel en aarde. Of althans dat hij post moet vatten op die brug. Een zeer belangrijke functie. De functie van priester. En die priester die gaat over die weg en hij komt daar bij die man ligt en hij ziet die man daar half dood liggen. En dan moet u de tekst precies zien, want het gaat hier om het letterlijke. We lezen daar zo gemakkelijk overheen. Er staat speciaal bij de priester, dat is anders straks als bij de leviet. Er staat, hij zag hem. En er wordt een woord voor zien gebruikt, dat niet zomaar een oppervlakkig zien is, maar een zien tot op de bodem, tot op het wezen van de zaak. Die priester ziet hoe die man eraan toe is. Die man is zo bewogen, want daar moet je voor bewogen zijn. Je kunt niet bot afgestompt. Dan moet je hart zelfs vol liefde zijn om te kunnen zien. Want de meeste mensen zien alleen maar zichzelf en hun eigen toestanden. En de dingen om zich heen zien ze alleen als functies in hun eigen wereld. Deze man niet. Deze priester ziet tot op de bodem. En zijn hart moet bewogen zijn Want een mens kan alleen tot de bodem in het hart van een ander zien en in de situatie van een ander. Als hij een hart vol liefde heeft. Anders kan hij het niet zien. En dan staat er, broeders en zusters, dat raadselachtig op het eerste gezicht. Maar als je het nader bekijkt, dat heel duidelijke. Hij ging tegenover hem voorbij. De priester strekt geen hand uit. Hij doet niets en hij gaat voorbij. En nu kent u de commentaren van oppervlakkige mensen. Altijd vooruitkijken, want de meeste mensen projecteren hun poging om zichzelf onschuldig te houden op anderen. Daar heb je dan weer zo'n priester. Daar heb je er nou een die zo vooraanstaand is in de godsdienst. En je weet het wel, en zo'n Samaritaan, zo'n man die van niks weet, en die doet het toch veel beter. U kent die commentaren wel. Oppervlakkig, niet zeggend, gaat voorbij aan de wezenlijke inhoud. Wie enige diepte in het leven heeft, weet het. Wie is die priester? Priester, zijn hart zegt dat hij moet helpen. Die priester wil helpen. Die priester die is bereid tot alles, die kan bijna niet anders als helpen. Hij is zo bewogen. Maar er is een maar. Hij heeft een ambt. Hij heeft een bovenpersoonlijke plicht. Hij heeft een bovenpersoonlijke verantwoording. En ook een persoonlijke. Hij moet priesterdienst verrichten. En als hij zijn hand uitstrekt naar deze man, dan maakt hij zich onrein. En kan hij geen priester meer zijn. Gemeente, broeders en zusters, ik moet iets zeggen wat vele mensen niet ineens zal aanspreken, omdat het ons zo ontzettend aanpakt. Weet u, dat er heel veel goede dingen in het leven zijn. Dingen die door iedereen geprezen worden, omdat ze uitingen van naasteliefde zijn, terwijl zij een diepste wezen niets anders zijn dan drogredenen om van onze hoogste roeping weggeroepen te worden. Weet u dat dat de grote aanvraag van mensen die iets hoogs is toevertrouwd. Men zegt wel eens van grote kunstenaars dat ze zo egocentrisch waren, dat ze zo onmogelijk waren voor hun omgeving. Ik denk aan een man als Gauguin. Wat heeft hij eronder geleden? Dat hij zijn naaste omgeving, dat hij die zo moest tyranniseren. En hij leed er zelf het meest onder. Omdat hij niet wou afwijken van de verplichting, van de roeping van zijn kunstenaarschap. O, broeders en zusters, als je toch eens nagaat hoe je met de beste dingen van je leven afgehaald bent van misschien je enige en je belangrijkste opdracht. Het is niet direct misschien voor ieder doorzichtig. Als u het nu niet begrijpt, denkt u er dan toch nog eens over na. Wat heeft een mens een hoop zogenaamde goede dingen om van zijn belangrijkste roeping afscheid te nemen. En een motief te vinden dat je het niet hoeft te doen. Want het is zo moeilijk onze persoonlijke opdracht om die na te komen. We staan daar zo alleen in. En we worden door zo weinigen begrepen, dat je iedere keer de verleiding hebt om dingen te doen die een ander wel begrijpt, maar die nu net niet hetgene is waartoe God je geroepen heeft. Weet u, zo'n man met een dergelijk verantwoordelijkheidsgevoel was die priester. Die priester die zag voor zich zijn tempel, die zijn goede hart wou onmiddellijk helpen. Hij zag voor zich die tempeldienst. die ongeschonden voortgang moest hebben,
die het verkeer tussen hemel en aarde onderhield, die van belang was voor de toekomst van het koninkrijk Gods, dat was één. Maar er was ook meer. Deze priester was ook echtgenoot van een vrouw die hem lief had, die hem zeer lief had en er was. Hij had een gezin met kinderen waar hij een verantwoordelijkheid voor had. Hij stelt priesterdienst, vrouw, de huwelijkstrouw, ja, de zorg voor zijn kinderen, in de waagschaal, in iets wat op het eerste gezicht aantrekkelijk is en mooi, heel mooi lijkt. Maar hoeveel mensen zoeken een, en ik zeg de hardste dingen, maar dat ligt in de tekst, hoeveel mensen zoeken de mooiste dingen als uitvluchten om te ontkomen aan de belangrijkste verantwoordelijkheden. Hoeveel schone avonturen worden gezocht om van de dagelijkse verplichting die God je oplegt om er vanaf te komen. Wat een strijd voor die priester. Hij ziet het en hij wil. En hij is bewogen. Hij is priester, echtgenoot, vader, mens die in de maatschappij gesteld is met een grote verantwoordelijkheid. En het is bovenmenselijk de plichtsbetrachting. Hij gaat tegenover hem voorbij. En moet u niet denken dat iedereen zo is. Jezus laat duidelijk zien dat je ook op een andere manier voorbij kan gaan. Als het tweede, de leviet. Leviet, dat is een heel andere man. Dat is een kleine man. Daar zit niets groots aan. Die man heeft een tempeldienst, die heeft nog wel een traditie. Maar er staat heel nauwkeurig, als u de tekst leest, de oorspronkelijke tekst, dan staat er: hij kwam bij die plaats. Plaats, de situatie kwam die. Er staat helemaal niet, hij zag hem. Er staat, hij zag. Wat zag die leviet? Die leviet zag een weg. Die zag gevaren. Die zag in die halfdode man alleen een onveilig zijn. Een onveilig teken. Oh, hier zijn rovers in de buurt. Ik moet maken dat ik wegkom. Ik moet mijn achtje redden. Ziet u? En dan staat er, hij ging tegenover hem voorbij. Dat was iets anders. Dat was een kleine man met beperkte verantwoordelijkheden. Met een beperkt, klein burgerlijk leven. Waar misschien wel iets goeds voor te zeggen is. Maar wat toch alleen klein. Die leviet zag niet de nood van die man. Die zag hem alleen als een sein. Hier is het gevaarlijk. Ik moet waken dat ik wegkom. Dat is heel iets anders. U ziet, het is helemaal niet gelijk. En dan komt daar de derde, waarvan Jezus spreekt. En ook weer bij geval. Geval, dat is geen toeval. Toeval bestaat niet. Geval is onuitgesproken beschikking Gods. Gaat langs diezelfde weg. Een Samaritaan. Is een Samaritaan. Samaritaan, dat is, ja, een mengsel van Jood en Heiden. Een man met wel wat goede inslag en die wel wat van God weet. Maar vertroebeld en verward door zijn heidense afstamming en traditie. Maar die man reist daar in al zijn beperking. Een geweldige haat tussen Joden en Samaritanen. De Joden voelen zich meer en de Samaritanen minder. En daarom zijn de Samaritanen misschien nog de meest verbitterde, want wie zich de minste voelt, die is altijd de verbitterdste. Dat weet u wel. En die man die komt daar. En het zou voor de hand liggen dat hij daar voorbij gaat. Natuurlijk, daar ligt zo'n Jood weer een. En er gebeurt iets heel anders. Dan moet u oppassen. Er zijn er mensen die het erin zoeken dat de een priester is en de ander leviet en de ander Samaritaan. Dat is de verkeerde aanpak. Het is niet omdat hij Samaritaan is, maar ondanks dat. Wat staat er nog bij? Laat het nou heel letterlijk lezen. Wat gebeurt er dan? Deze Samaritaan ziet en hij wordt, staat er, met innerlijke ontferming bewogen. Met innerlijke ontferming bewogen. Dat is nog meer dan zien. Innerlijke ontferming, dat is lijfelijk. Dat betekent eigenlijk letterlijk, zijn ingewand werd bewogen. Nu nog een stap verder. Het Hebreeuwse woord wat hierachter staat voor erbarmen is afgeleid van moederlichaam. Letterlijk is het baarmoeder. Het is dus dat onvergelijkelijke gevoel wat in deze wereld is uitgedrukt, die de moeder heeft voor de nog niet, voor het nog niet geboren kind, voor de ongeboren vrucht. Dat is naar de Hebreeuwse taal het hart van alle innerlijke ontferming. Hart van alle innerlijke ontferming. En nu voelt u wel, gemeente, ik hoef er niet sensationeel aan toe te voegen, wat een boze, duivelse aanslag er in het heden wordt gedaan op het hart van alles wat Hebreeuws erbarming, innerlijke ontferming heet. Het is niet alleen dat abortus provocatus kinderen doodt, maar het grondgevoel van de barmhartigheid, van de innerlijke ontferming in onze maatschappij bezig is te vermoorden. Het is veel meer dan kindermoord. Het betekent dat het hart, de barmhartigheid, de innerlijke ontferming, uitgebrand, verwoest wordt. Zie dat zo niet? Doe niets anders, helemaal niets sensationeels, als een beetje woordjes spellen. Weet dat goed, maar dat is het gevaarlijkste werk wat een mens kan doen. Bijbelse woordjes spellen. Want dan vallen al je eigen meningen en theorieën vallen in het niet. En daarom gewoon etymologisch. Heel saai en droog. Een paar woordjes spellen. Dat is onweersprekelijk. Want anders zijn het weer je eigen emoties. En je eigen beperkingen. En die zijn veel. Hier is het met innerlijke ontferming, is die Samaritaan bewogen. Dat is meer dan alleen het gevoel wat de moeder in de baarmoeder heeft. Het is de meervoudsvorm van baarmoeder. Dus het is de verheerlijking. Het is wat God als vonk neemt, als uitgangspunt in de wereld, om het door zijn genade, door de kracht van zijn genade, te volmaken. Dat is eigenlijk erbarming. Dat gebeurt er. Dat is innerlijke ontferming. Die man, die Samaritaan, niet omdat hij Samaritaan is, maar omdat hij niet alleen ziet, maar omdat hij zo bewogen wordt, zo ontzaglijk bewogen, zo geconfronteerd wordt door de band van de goddelijke genade met die man die daar ligt. Ja, dat die man iets gaat doen wat onverantwoordelijk is. Naar je roeping, naar je taak, van alles wat hij in de wereld moet doen. Maar er kunnen ogenblikken zijn, broeders en zusters, dat de erbarming, het innerlijk bewogen zijn, zo door van Gods weg, door de goddelijke genade, iemand beetgrijpt, dat hij eenvoudig alles vergeet, zijn beste plichten en zijn roeping en zijn hoogste roeping, zijn hoogste taak en zijn vrouw en zijn kinderen en zijn gezin en alles. Ja, vanuit de aarde gezien, onverantwoordelijk, maatschappelijk gesproken, misschien een barbaar. Maar ja, de goddelijke genade, de goddelijke ontferming slaat iemand eruit. En dat gebeurt hier. En wat doet die man dan? Die redeneert niet meer. Die kan niet anders meer dan dat hij gaat naar die man toe, hij denkt niet meer aan gevaar. Hij ziet die vreselijke wonden, hij giet er in olie en wijn, hij verbindt ze. Hij legt hem op zijn eigen beest, voert hem door de gevaren heen, brengt hem in de herberg, blijft de nacht bij hem waken en geeft dan de volgende morgen aan de waard een bedrag waar die waard deze man goed mee kan verzorgen. En omdat hij die waard er niet mee opscheept als het langer duurt, ik zal wederkomen als ik wederkom, dan zal ik betalen wat er aan hem ten koste gelegd. En die man gaat verder, die Samaritaan, en heeft hem verzorgd. En dan spitst het zich toe, gemeente. Dan spitst het zich toe op de vraag. De vraag waarom alles draait. Jezus vraagt een heel merkwaardige vraag. Het gaat immers om de vraag, wie is mijn naaste? Die ik moet lief hebben om het koninkrijk Gods in te gaan. Wie is mijn naaste? Nu zou je zeggen dat de moraliteit van deze geschiedenis is, van deze gelijkenis. Kijk, naaste liefde, dat is nu de liefde van die Samaritaan voor de gevallenen. Naaste liefde, Samaritaan, die heeft zijn naaste lief gehad. Maar gemeente, wat staat er helemaal niet? Jezus, stel de vraag heel anders. Jezus zegt, wie van deze drie, priester, leviet en Samaritaan, wie van deze drie dunkt u de naaste te zijn geweest van degene die onder de rovers gevallen is? Dus het gaat niet hier in Jezus' vraag om de liefde van de Samaritaan in de eerste plaats voor de gevallenen, maar het gaat om de liefde van de gevallen Jood voor de Samaritaan. Want hij vraagt, wie van deze drie dunkt u de naaste te zijn geweest van degene die onder de rovers gevallen is? Wie van deze drie moet de gevallene lief hebben om het eeuwige leven in te gaan? Dat is nog gewoon heel klare, duidelijke uitleg. Ik weet wel, ik zou het ook liever anders stellen, maar je moet de tekst, moet je letterlijk lezen en zoals het er staat. En die eigenaardige vraag, die heeft een ontzaglijk grote betekenis. Komt ook uit in het antwoord van de wetgeleerde. De wetgeleerde antwoord op de vraag van Jezus wie de naaste is van de gevallenen, dan antwoordt de wetgeleerde, die barmhartigheid aan hem heeft gedaan. En nu gemeente, wat is dat eigenaardig? Want wij denken altijd, we spreken zo gemakkelijk over naastenliefde. We hebben onze verplichtingen van naastenliefde en er wordt over naastenliefde gesproken, maar het blijkt dat we het daar meestal helemaal niet over hebben. Want wij, als de Bijbel van naastenliefde spreekt, dan is het niet de liefde voor degene die lijdt, maar dan is het juist de liefde voor degene
die in het lijden helpt. Nee, nu heb ik het nog niet duidelijk genoeg gezegd. Die wetgeleerde heeft het veel duidelijker gezegd. Wie van deze drie, denkt u, de naaste te zijn geweest van die onder de rovers gevallen is? En hij antwoordt, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Die is je naaste, die barmhartigheid aan je gedaan heeft. En dan volgt er straks, wat doe gij desgelijks, daarover spreken we dadelijk. Eerst hiermee blijven, die barmhartigheid hem gedaan heeft. Wat betekent dat woord barmhartigheid? Broeders en zusters, hier staat het wonderlijke, geladen Hebreeuwse woord, dat staat hierachter, Grieks vertaald met het Hebreeuwse woord, gezet. En gezet wordt vertaald meestal met genade. Dus met andere woorden, die genade aan hem heeft betracht. Die is de naaste. Wie genade heeft betracht. Wat is nu toch genade? Ach, wij weten bijna niet meer wat genade is. We hebben nog één enkele rest van in ons staatsbestel. Koningin bij de gratie Gods. Bij de genade Gods. Dat is niet iets wat verworven is. Dat is niet iets dat verdiend is. Maar het is verleend. Genade. En dan zit daar nog iets aan vast in onze grondwet. Dat de koningin gratie kan geven. En daarom is het onvoorstelbaar in strijd met alle gratiebegrip. Dat een parlement waar de helft plus één beslist over gratie beslist. Dat mag men in een democratisch staatsbestel verwachten. Maar dat betekent dat men geen enkel besef meer heeft van wat in Bijbelse zin gratie is. Ik zeg niet van aarde uitgesproken dat de democratie niet beter is. Ik spreek van de Bijbel en van een Bijbels getuigenis. En dan is gratie, genade, iets heel anders. Genade is een goddelijke ingreep. Goddelijke macht, een uitstroming van de goddelijke kracht en genade. De genade is dat wonder van Gods eigen stralende wezen dat zich openbaart. Genade, en dat kan tot mensen komen. God is de genadige. God begnadigt door Jezus Christus. Door zijn lijden en sterven, in die offerdood, heeft God zondaren begenadigd. Zonder dat ze ergens recht op hadden. Zonder dat ze enige verdiensten hadden. Dat is genade van het hoge, heerlijk, verhevene, stromend naar het lagere. Genade is een sterke beweging van het hogere naar het lagere. Wat het lagere bereikt. Genade. En nu zeg ik het nog duidelijker. Genade is eigenlijk, het Hebreeuwse woord gezet, is die goddelijke macht die een mens boven zichzelf uitbrengt. Dat is genade. Kijk, die priester was zichzelf. Die priester bleef bij zijn taak. En die priester moest dat ook naar alle opvattingen doen, bleef zijn taak trouw. Die leviet, die bleef, beperkte ook zichzelf. En die Samaritaan had het kunnen zijn. Maar daar komt hij in aanraking, in die ontferming, met de goddelijke genade. En als de goddelijke genade over je komt, dan heb je niets meer te zeggen. Dan word je eenvoudig boven jezelf uitgeheven. Dat is goddelijke genade. Dat je boven je situatie, boven je beperkingen, boven je bekrompenheden, boven je zonde, boven je goed, boven je kwaad, boven je deugd, boven je roeping, boven alles uitgetrokken wordt. Dat je
ver boven jezelf uitkomt, omdat je eenvoudig aangeraakt wordt door de goddelijke genade zelf die daar uitstroomt in Jezus Christus, die het vlees wat hij aangenomen heeft, er bovenuit is gekomen in het kruis, in de verheffing en van de opstanding. En wie daar deel aan heeft, die komt boven zichzelf uit. Dat heeft die Samaritaan mogen doen. Die kwam boven zichzelf uit en heeft daarom die gevallene verzorgd vanuit dat hoge en heerlijke, vanuit die goddelijke genade, vanuit die goddelijke begenadiging, vanuit die gratie Gods, vanuit deze grootheid en heerlijkheid, kon hij dat doen. Weet u dat dat de enige redding en hoop van de wereld is? Wij mensen denken maar zo dat we gevallene mensen kunnen helpen. En we proberen dat. En het is er dan ook daar. Weet u wanneer het kan? Wanneer de goddelijke genade over mensen komt. Alleen de goddelijke genade is in staat wie boven zichzelf uitgeheven wordt. In de goddelijke genade is alleen in staat om de lijdende te helpen. En nu is een vraag. De vraag van het lijden. Die komt keihard op ons af. Zo'n man die daar half dood ligt. Wat moet de lijdende doen? Wat is de wonderlijke roeping van de lijdende? Dat hij verlangt, lief heeft. God, de hoge, heerlijke en al het verhevene dat van God uitgaat. Dat is het enig antwoord op de goddelijke genade die zich openbaart, dat je God lief hebt en al degene die God in de wereld gesteld heeft om zijn genade te brengen, dat zijn alle mensen die door de goddelijke genade, of ze het weten of niet, boven zichzelf uitgebracht worden. En dat is je naaste, niet iedereen. En niet de lijdende mens, dat is niet je naaste. Want daar kom je om, daar daal je af en je hebt de kracht niet om het te doen. Het gaat erom dat je lief hebt wat van God komt. Dat je eerbied hebt, dankbaarheid, liefde voor alles en iedereen die door de goddelijke genade boven zichzelf is uitgekomen. Als je weet waarop je eigenlijk leeft, broeders en zusters, en waarop ik leef, dan is het van wat God nog naar ons toe heeft gezonden, ook vaak door middel van mensen, dat God zo groot is, dat hij in deze donkere wereld nog mensen heeft geplaatst, die boven zichzelf uitgeheven worden. Je vindt ze overal. Bij de eenvoudigste vind je ze, de zielenadel, de offers, alles, oh, ga eens na. Er zijn mensen, in alle lagen, overal waar je kunt zien, die boven zichzelf uitgegeven worden door de goddelijke genade. En het gebod van de naastenliefde vraagt dit, om die mensen lief te hebben. En daarom is het hetzelfde gebod, uw naaste en God bovenal, het is lief hebben. Diegene van wie de genade komt en die instrument in de hand Gods is, boven zichzelf uitkomende om de genade te schenken. En nu, broeders, is het daarmee afgelopen, broeders en zusters? Nee, want Jezus voegt er iets aan toe. Hij zegt tot die wetgeleerde, doe gij nu desgelijks. Jezus heeft natuurlijk een toespeling op zichzelf gemaakt. Als er één is die boven alle mensen is uitgekomen door de genade, hij is vol van genade en waarheid, dan is het Jezus. En het gaat erom dat de schrift
geleerde, Jezus, die de genade brengt, leert liefhebben. Maar wie de naaste en God bovenal lief heeft, de genade die de genade geeft en die de genade brengt, daar gebeurt iets mee. Wie de goddelijke genade ontvangen heeft, ook via andere mensen, en die daarom de God en de genadebrengers lief heeft, die kan niet anders dan daardoor ook boven zichzelf uitgeheven worden en te doen en om te doen wat de Samaritaan heeft gedaan. Doe zij nu desgelijks. Weet u, waarom er zo weinig terecht komt van weldadigheid. Waarom er zo weinig terecht komt van lijdende mensen te helpen. Omdat men denkt dat men klaar is om te helpen. En je kunt alleen maar helpen als je God lief hebt. Weet van waar de genade die boven zichzelf uitbrengt vandaan komt. En die mensen waarop de wereld nog rust, de rechtvaardigen die begenadigd zijn en die boven zichzelf uitgebracht zijn door de genade, die mogen we lief hebben. Maar als we die lief hebben, dan erkennen wij daarmee dat we genade hebben ontvangen. Een genade die onze macht geeft om de lijdende te helpen en te bevrijden. En dat is het leven der dankbaarheid. De dankbaarheid voor de begenadiging maakt een mens om de lijdende te herkennen, te zien en daadwerkelijk te helpen, doordat een mens boven zichzelf uitgeheven wordt door de goddelijke genade. Genade stroomt van boven naar beneden. En als wij wat lijden willen helpen, moeten we ons eerst richten op het hoge verhevene om de taak te volbrengen die onmogelijk voor ons is, tenzij dat we door de goddelijke genade boven onszelf uitgeheven worden. Als dat gebeurt, dan zijn we door God in staat gemaakt om de lijdende te helpen, om de wonden te verbinden, om het gevaar voor hem te trotseren en hem te brengen in de verzorging. Amen.